We hebben nieuws over de milieustakingsvordering in het Oosterweel-dossier. En daarvoor hebben we Thomas Goorden aan de lijn, die alles daarvan weet, denk ik. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nu is inderdaad de klank wat minder goed van de telefoon. We zullen proberen, anders bark je misschien eens terug. Maar leg nog eens uit, die milieustakingsvordering, wat is dat voor iets? Wat hebben jullie daar gevraagd? Ik denk jij en grondrecht?
Ja, dus het is ingediend door een zestal burgers samen met Greenpeace. Hè. Dus grondrecht als organisatie kan niet indienen om juridische redenen. En eigenlijk kan je ook als burger niet echt indienen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, want we hebben het wel gedaan. Maar wat je doet is, je dient in naam van een gemeente. En dat is een van de dingen dat niet zo duidelijk is in zo'n berichtgeving, maar wel belangrijk om te weten. Wat je kan als burger op een gegeven moment is zeggen, de overheid doet het niet goed en ik ga dus optreden in naam van. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus op een rare manier is het eigenlijk de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht bijna tegen zichzelf. Het klinkt ongelooflijk, maar dat is wel hoe het werkt.
Ja. Ja, en dat is wat vragen jullie precies.
Ja, dus in de rechtszaak eigenlijk, er waren twee componenten. Het eerste deel ging over wat ze noemen bewarende maatregelen, dus dingen die op korte termijn zouden moeten gebeuren. En dan heb je de lange termijn milieustakingsvordering. Het probleem bij die milieustakingsvordering is immers dat die niet op schorting zijn. Dus dat betekent een normale milieustakingsvordering, dan kan men gewoon doordoen. Ook dat zal waarschijnlijk ongelooflijk klinken, maar dat is wel zo. Men kan gewoon doordroom tot het einde van de rechtszaak. Er is een afspraak en dan moet eigenlijk al de schade hersteld worden. Wat in dit geval natuurlijk bijna niet voor te stellen is. Maar dat is wel de situatie waar we in zitten. Dus de milieuvordering ten gronde, die dus ontvankelijk is verklaard. Dat betekent dat we dat gaan doen. We gaan de discussie hebben. Die gaat onder andere over de bodemnormen, de manier van aanpakken, de werkzones, de berm, allerlei zaken die land is nu aan het doen is. Maar het is daarin dat als wij die rechtszaak zouden winnen, dan moet men het ongedaan maken. Dan moet men eigenlijk die berm gaan afbreken, enzovoort, enzovoort. Dus dat is eigenlijk een heel slecht stukje wetgeving. En dat is dan ook de reden waarom dat we er toch geprobeerd hebben van er iets voor te plaatsen. En dat zijn die bewarende maatregelen. In theorie zou je dan zeggen, waarom laat je niet de werken platleggen of iets in het spel? Maar ook weer daar, dat is zeer moeilijk in België. Waarom? Stel nu, wij vragen, leg tijdelijk de werken stil tot als de discussie ten gronde is gevoerd. Stel dat we dat winnen. In eerste instantie. Maar we verliezen de procedure later, dan krijgen wij alle kosten toegewezen van die pauze. Dus als de Oosterweelwerken tijdelijk zouden stilliggen omwille van ons kortgeding, of de bewarende maatregelen, dan zouden we verliezen achteraf. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gevraagd iets heel oppervlakkigs, namelijk, kun je alsjeblieft gewoon niet afdwingen dat rapport van Karel Franke, dat hij geschreven heeft voor de zomer, dat tot op de letter wordt uitgevoerd.
En wat is dat rapport? Leg dat toch maar eens uit.
Ja, er is een commissie, het fameuze rapport van de commissie Franke. Dat zijn een aantal aanbevelingen die men voor de zomer heeft gedaan aan Landis. Nu voor alle duidelijkheid, dat is een rommelwerkje, dat is op een paar weken geschreven. Het is ook heel duidelijk dat Landis dat eigenlijk meegeschreven heeft, hè, want er stond bijvoorbeeld juridische argumentatie in, terwijl dat er bij die commissie zelf geen enkele jurist zat. Dus het is een beetje absurd. Maar het ding is, ja...
Je zegt het gaat niet ver genoeg, of het is beïnvloed door de belanghebbenden, maar...
Allemaal. Het is niet alleen ver genoeg, het is te vaag en het is geschreven door belanghebbenden.
Maar toch passen ze die niet toe dan, want jullie vragen dat ze toe...
Dus dat is het grappige. En dat was ergens ook wel te verwachten. Dus op dat vlak maken we ons niet zo bijzonder druk daarover. Wat de rechter daar eigenlijk letterlijk van zegt in het vonnis is... Jullie vragen hier van de aanbevelingen van Franke te laten toe. Maar die zijn te vaag. Ik kan die niet afdwingen. Dus dat zegt ons eigenlijk iets heel belangrijk, namelijk dat het rapport Franke sowieso eigenlijk geen echte aanbevelingen waren, want zelfs een rechter vindt ze te vaag om af te dwingen. Dus dat betekent dat eigenlijk de rechter daar bevestigt wat we altijd hebben aangevoeld, namelijk dat heel die commissie Franke en dat rapport dat eruit is gekomen, ja, dat was louter een damage control oefening. Men wou laten zien alsof dat ze doortastend aan de slag ging. Maar nu komt eigenlijk de aap uit de mouw en blijkt dat wat die daar hebben geschreven eigenlijk niet eens afdwingbaar is. Omdat het te vaag is, ja. En dan voel je al wel van, oké, het is misschien een rare overwinning, maar het is een goede overwinning. Hè. Je wint door het verliezen, bij wijze van spreken. Door het feit dat de rechter zegt, het is te vaag, dus kan niet afdwingen. Laten we eigenlijk de werkelijke waarde van dat rapport Franke zien, wordt dat een beetje blootgelegd. Maar dat is natuurlijk, betekent wel dat we geen bewarende maatregelen krijgen van de rechter. En dat we in situatie 1 zitten, namelijk een milieuzakkingsvordering die nog te gronden moet gevoerd worden.
Ja, en die ontvankelijkheidsverklaring,
sorry?
Wat betekent dat nu? Dat was zuiver procedurele, dus die... Het punt was nu dat jullie dus, dat de vordering ontvankelijk verklaard is. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat de procedure niet gestopt wordt.
Ja, inderdaad. Dat betekent dat je als partij die de zaak inspant, dat je het recht hebt om die zaak te starten. Dat klinkt een beetje vreemd, maar je mag, niet iedereen mag een milieuzakkingsvordering doen. Dat moet allemaal technisch correct zijn, enzovoort, enzovoort. Dat wordt heel zwaar ingesnoerd. Dus dat probeert men eigenlijk altijd tegen te houden. Men probeert altijd te argumenteren van ja, mevrouw de rechter in dit geval, u hebt hier niks over te zeggen, u hebt deze bevoegdheid niet. Dat is echt letterlijk wat de overheidsadvocaten dan argumenteren. Hè. Die zeggen ja, met veel respect mevrouw de rechter, maar u hebt geen bevoegdheid om hier uitspraken over te doen.
Waarom niet?
Maar dus die argumenten zijn allemaal verworpen. De rechter zegt eigenlijk van ja, ik kan hier wel een uitspraak over doen. En de mensen die er staan hebben ook het recht om die rechtszaak te voeren.
Maar Thomas, wat is de argumentatie die ze aanhaalt? Is dat ze zeggen dat de rechter daar niet bevoegd in zou zijn?
Ja, onder andere.
Maar wat?
Maar ook dat de klagende partijen bijvoorbeeld niet het recht hebben om zo'n rechtszaak in te spannen. Dat is bijvoorbeeld voor de burgerlijke partijen is dat een probleem. Bij Greenpeace vecht men dat volgens mij niet aan. Maar het feit dat wij optreden in naam van Antwerpen, dat is iets waar dat dan de advocaten van Antwerpen tegen argumenteren. Die zeggen, burgers mogen hier niet procederen, want wij zijn zelf goed bezig. Jullie moeten terug gaan zitten en je mag niet procederen in naam van de stad Antwerpen.
Maar dat is interessant, Thomas, want je zegt Antwerpen. Ja. Want wat is de rol van Antwerpen? Ik dacht dat dat een Vlaams project was.
Nee, ja, dus dat is waar. De rechtszaak is oorspronkelijk ingespannen tegen Landis en tegen de aannemers van Landis. Hè, de mensen die eigenlijk met die vervuilde gronden aan het rondslepen zijn. Nu, er zijn vier partijen die zich aangesloten hebben. Omdat we in naam van Zwijndrecht en Antwerpen hebben opgetreden, zijn Antwerpen en Zwijndrecht ook opgedaagd. En die hebben gezegd, wij willen hier mee partij zijn in de rechtszaak. Dan heeft Landis ook nog gezegd, ja, omdat wij een dading hebben met 3M, moet 3M hier ook zijn. En dan heeft 3M ook nog advocaten gestuurd. En dan, in de eerste zitting, bleek er ook nog van de Vlaamse overheid een advocaat in de zaal te zijn, die dan zei, ja, de Vlaamse overheid heeft er ook belang bij, dus wij zijn ook partij. Dus in de praktijk zijn daar zes partijen opgedoken in totaal. We zijn gestart met 2, we zijn uiteindelijk met 6 zitten we in die dingen. Wat een beetje een absurd effect heeft. Want,
en is het al 5 tegen 1, om voor alle duidelijkheid?
Het is moeilijk te zeggen, want bijvoorbeeld Zwijndrecht volgt heel veel van onze argumentatie. En er zijn met 6, niet met 5, denk ik. Maar daarbuiten wel. Hè. Dus het is effectief minimaal 5 partijen tegen 1,5, pakt ongeveer. Ja. Het is 5,5. Maar dat is wel grappig, want om een beetje te visualiseren, als je dan, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. En dan zit je in die rechtszaak, wij zijn er met 1 advocaat aanwezig. De overkant was er met 11 advocaten, een voltallige voetbalploeg. En dat is ook wel heel absurd, hè, want dan zie je ook, de ene kant van de zaal staat vol met zwart-witte toga's. En de andere kant, ja, dat is één advocaat en dan allemaal burgers. Ja, dat zijn dan de partijen, de burgerlijke partijen die er zitten, waaronder ik zelf. Het is een heel, heel bijzondere op dat vlak, hoor. Maar ja, het is absoluut David tegen Goliath. Ja. Dat is zonder twijfel zo.
Nu, als ik het goed begrijp, gaat de fundament van het probleem neer op de normen die gehanteerd worden, in de zin van hoeveel... tot hoeveel, wat is het, microgram per kilo PFAS, dat mag... Maar je zegt dan ook van, ik las ergens dat in het bericht dat jullie uitsturen, dat er nu nieuwe normen zouden gehanteerd worden door Landis. Wat is dat?
Ja, misschien moet ik iets veel interessanter aansnijden. Dus onze milieuzakkingsvordering gaat sowieso over wat ik noem de gefraudeerde bodemnormen. Ik heb die wetenschap bekeken, dat is trouwens heel veel partijen bevestigen dat er geen wetenschappelijke basis is voor met name de 70 microgram norm die Landis hanteert. Ondertussen zijn er een hele hoop normen bijgekomen, maar die 70 microgram wordt nog altijd gebruikt. En die andere die komen dan van Vito en CLO. Maar eigenlijk heeft iedereen van de overheid gezegd, ja, we gaan niet ingrijpen, we gaan Landis gewoon laten doorwerken.
Ja, vooral duidelijkheid, tot 70 mogen ze grond gewoon gaan afdekken, zeker? Dat is dat en vervoeren en zo.
Dus het idee is dat tot 70 microgram, dat ongeveer minstens 10 keer meer dan dat in Nederland mag, kunnen ze vrij toepassen binnen de werkzone. Dat betekent onafgedekt, niet ingepakt of niet behandeld, enzovoort. Dat kan in de bermen gestopt worden, enzovoort. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat Landis ook zijn werkzone extreem groot heeft gemaakt. Dus in de praktijk kunnen ze echt gronden kilometers verplaatsen als ze willen. En dat is echt zo in elkaar gezet, eigenlijk om letterlijk de vuiligheid onder de mat te duwen. En dan alles boven de 70 microgram, daar zeggen ze wel van ja, dat gaan we inpakken. En de praktijk is daar dus dat ze dat allemaal willen gaan verslepen naar de terreinen van 3M zelf, waar dat ze dan zogezegd een veiligheidsberm zouden bouwen. En maar dus dat is ook al heel duidelijk uit alle documentatie die we hebben. Dat is geen veiligheidsberm, dat is opslag van vervuilde gronden. En het ding daar is, dat zijn zeer vervuilde gronden, dus dat zou eigenlijk een klasse 1 stortplaats moeten zijn. Maar dat is helemaal niet vergund als een klasse 1 stortplaats. Dus dat is ook, dat is gewoon absurd gewoon wat daar gebeurt.
Ja.
Nu, zolang dat de overheid zelf er de sticker niet aantrekt, dan moet je dat dus schrijven. En dat is ook het onderwerp van onze milieuzakkingsvordering ten gronde. Dat is waar we van zeggen van, ja, hey, dit is niet oké. Maar dus het risico was, en ik zeg was, het risico was dat Landis het schoon zou bouwen en dat we dan pas een rechtspraak zouden hebben. Mm-hmm. Maar er is iets gebeurd. tijdens de pleidooien begon de tegenpartij, de advocaat van Landis, er plots over dat ze een nieuw technisch verslag hadden. Een technisch verslag is eigenlijk een beschrijving van hoe dat ze het gaan aanpakken. Dat komt omdat eigenlijk de regeltjes heel altijd aan het veranderen zijn, hè. Maar ze willen niet stoppen, dus ze passen gewoon heel altijd hun technisch verslag aan en op basis daarvan moeten die werken uitgevoerd worden. Maar zo'n technisch verslag is eigenlijk een administratief document. En dat heeft een heel, heel bijzondere opening gemaakt, want wat wij kunnen doen is met dat technisch verslag naar de Raad van State stappen. En zeggen, kijk, dit technisch verslag is fout. Er zitten bodemnormen in die nu wetenschappelijk onderbouwd zijn. Die werkzones zijn verkeerd opgesteld enzovoort. Eigenlijk al onze argumenten van de milieuzakkingsvordering. Maar plots kunnen we die wel in kort geding trekken. Dus wat we gedaan hebben is
een procedure... Om voor alle duidelijkheid. Dus dit is een document dat dan blijkbaar juridisch meerwaarde heeft dan al het andere waarover tot nu toe gesproken is...
Omdat in die... het rare is, dus een nieuw technisch verslag betekent eigenlijk dat ons een nieuwe opportuniteit geeft om iets voor de rechter te brengen. En dat is zo'n beetje zoals, om bijvoorbeeld iets rond luchtkwaliteit te doen, moet je eigenlijk wachten tot als de overheid een luchtkwaliteitsplan op tafel legt en dan kun je pas procederen tegen het luchtkwaliteitsplan. En dus dat is hier een beetje hetzelfde. Omdat ze een technisch verslag moesten maken en gemaakt hebben we plots een opportuniteit om de bodemnormen wel meteen voor een rechter laten nakijken. Want anders dan moesten we daar nog maanden over ontwachten, maar nu is dat niet meer zo. Nu kunnen we aan de Raad van State gewoon onmiddellijk vragen, beste Raad van State, kijk eens naar dat technisch verslag. Dat is verkeerd geschreven, ze volgen de regels niet, dus dat technisch verslag zou eigenlijk moeten geschrapt worden. En als dat geschrapt wordt, dan heb je het netto resultaat dat land is wel moet stoppen met de manier waarop ze aan het werken zijn. En dat is natuurlijk hetgeen wat je uiteindelijk wilt. Je wilt dat ze stoppen met zeer onzorgvuldige, gevaarlijke, vervuilende handelingen te stellen. En dat is, maar dat is heel erg moeilijk om. Ja, daar hoor je wel. Hè. We moeten nogal wat juridische spitsvondigheden uitvinden om voorbij de verdediging van de overheid te geraken. Maar dus dat is wel, dat is eigenlijk een interessante wending in die milieuzakkingsvordering. Dat plots hebben ze eigenlijk een soort gat in de verdediging, een technisch verslag. En we kunnen er ineens mee naar de Raad van State. Boom, en we hebben dat gedaan.
Dat is al gebeurd. Dat is al bij de Raad van State. En ja, hoe zit dat al in de Raad van State? Dan denk ik direct aan jaren. Hè. Ik denk de uitspraak te gronden tegen dan zijn ze al.
Nee, want we vragen het dus bij uiterst dringende noodzaak. Dat betekent dat het een spoedproces. Ik weet niet dat die opschortend is. Dat weet ik zelfs niet. Maar het is zeker veel sneller dan een stakingsvorming. Dus dat is een beetje raar, maar dat betekent dat het trage spel plots voorbijgestoken wordt door een sprint. Zo moet je het een beetje bekijken. En dat verklaart ook, is ook een aanspreeksbericht, waarom dat we eigenlijk, nu kunnen we zeggen, no matter what, wat er ook gebeurt, er zal een uitspraak komen over de bodemnormen en er zal een uitspraak komen over die bermen en over die werkzone. De enige vraag is, wat heeft Landis al gebouwd op het moment dat die uitspraak komt? Dat is eigenlijk het verschil tussen de beide procedures. Uh-huh. Bij Raad van State kunnen ze waarschijnlijk nog niet zo heel veel misgedaan hebben. Bij de milieustakingsvordering zou er al wel heel veel vrouwelijkheid kunnen verplaatst zijn. En dan zouden ze eventueel kunnen argumenteren van ja, het ligt er nu, we gaan het er laten liggen. En zo iets heel erg cynisch doen. Ja. En ik denk dat ook wel duidt. Ja, dat duidt heel erg op het algemene cynisme van de overheid, de manier van werken. Dit is louter. Ze proberen een voldongen feit te creëren. Zodanig dat het allemaal om te laat is tegen de tijd dat we een uitspraak krijgen. Mm-hmm. Nu is het een beetje de vraag, hè, als de Raad van State ons gelijk geeft, dan dreigt er wel iets heel spectaculairs te gebeuren op korte termijn. Dus ik denk dat ze bij Landis toch wel flink in hun koffie verslikt zijn op vrijdag toen dat ze dat nieuws hoorden. Want dat is dus het echte nieuws van vrijdag. Niet zozeer dat de belarende maatregelen niet zijn toegekend, want dat was eigenlijk te verwachten en dat is toch niet veel gedaan, hè, want het is gebaseerd op een heel flauw rapport. Maar plots komt daar Baf den Hamer en die komt ook echt wel gewoon voort uit de milieustakingsvordering. Dus het is wel een enorm interessant moment.
Ja. Dus er zijn nu eigenlijk twee procedures die gaan lopen?
Sorry?
Er zijn dus twee procedures die gaan lopen, want die
hele zaak... Ja, absoluut.
En ook in het Oosterwijdossier in het algemeen is natuurlijk gebleken dat het enige dat eigenlijk de kar kon keren van Oosterwijl was de zaak bij de Raad van State, hè, die dan uiteindelijk opgegeven is, waarna dus de overheid eigenlijk alle verdere vorderingen van overkapping en zo heeft gestaakt.
Ja. Hè? Ja. Het interessante is dat de stad Antwerpen is deze week nog eens vingers getikt door de Raad van State. Het hele verhaal over Landinvest, het is 100% zo dat dus bouwbedrijven in Antwerpen kunnen gewoon ruimtelijke uitvoeringsplannen bestellen en ervoor betalen. Ja. En wat ik niet wist, is dat er zo 30 dossiers of zo zijn. En de Raad van State heeft gezegd, specifiek binnen Landinvest, dat is niet oké, dat mag eigenlijk helemaal niet. Alleen mensen begrijpen eigenlijk niet wat voor een aardverschuiving dat is, want eindelijk zegt er eens iemand tegen het Antwerpse stadsbestuur van jullie gaan gewoon te ver, dit gaat te ver, dit is, ik noem dat corruptie, niet per se in een legale betekenis, maar wel, het is heel duidelijk dat de overheid niet aan het doen is wat het zou moeten doen.
Het is een privatisering eigenlijk, een uitbesteding aan de belanghebbenden van het onderzoek. Hè. Ja.
En dat is, Raad van State zegt gewoon letterlijk, dat is niet legaal, punt.
Maar is dat
het uitvoeringsplan zou ten dienste moeten zijn van de bevolking, van een omgeving, en niet ten dienste van de financiële winstmaximalisatie van een bouwbedrijf. En het is letterlijk dat tweede dat Antwerpen wel doet.
Is dat ook niet een beetje hetzelfde valt te zeggen, we zijn eigenlijk over iets helemaal anders bezig nu dan het PFAS dossier, maar als...
Ja, nee, ik weet niet of je dat gezien hebt, ik vind het ongelooflijk vast te stellen. De aap is een beetje uit de mouw gekomen van vlak tegen de Oosterweel is er een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd in februari. Wist ik zelf niet van. Dat heet Kattenwillig 2.0.
Mm-hmm.
Hou u vast waar dat dit naartoe gaat. Het Kattenwillig 2.0, dat gaat over een ontwikkeling op Linkeroever. Van kantoorgebouwen, meer parkeerplaatsen, hogere gebouwen. Stel u weer het zoveelste grote betonproject in Antwerpen voor. Uiteraard hangt dat 100% samen met de Oosterweel. Hè, want daar allerlei kantoor gaan bouwen zonder mobiliteit, dat gaat een groot probleem zijn. Nu, tot daartoe. Wie heeft ruimtelijk uitvoeringsplan besteld? Een dochterbedrijf van Gelamco.
Okay.
Gelamco, dat is een bedrijf, een mega groot bouwbedrijf van de familie Gijsens.
Ja, vooral in Gent dan bekend voor zijn stadion.
Ja, dat, de Gelamco Arena.
Een stadion door...
Ja, ja, wat al een heel schandaal was. Ja. Dus zijn ze actief, ook zeer actief in Antwerpen. Ze hebben eigenlijk het grootste deel van hun geld verdiend in Polen. En nu zijn ze hier volop aan het expanderen, maar met name in Antwerpen, want in Antwerpen kan er duidelijk van alles.
Mm-hmm.
Oké, dus dat hebben we allemaal. Februari wordt de ruimtelijk uitvoeringsplan afgeleverd. En wat is nu vorige week gebleken? De directeur van omgeving, de rechtstreekse baas van de Oosterweelverbinding, die is in de raad van bestuur gegaan van FC Antwerp. En dan denkt je, waarom is dat belangrijk? Ja, FC Antwerpen is ook het bezit van familie Gijsen. Dus je ziet daar gewoon iets ongelooflijks gebeuren. Dan zie je directe belanghebbenden met elkaar aanschuiven in de raad van bestuur van een voetbalploeg.
De familie Gijsen, die eigenaar is van Gelamco, en eigenaar van Antwerp, waar dan dus de administratieve baas dan die bevoegdheid heeft over land
is. Dat is de rechtstreekse verantwoordelijke voor de hele Oosterweel-saga. Van begin tot einde kun je eigenlijk zeggen van ja, dat is de eindbaas, zoals ze dat in sommige milieus wel eens zeggen.
Dat is iemand van de administratie dan?
Ja, dat is directeur omgeving. En dan daarnaast is ook in de raad van bestuur...
Nee, is dat geen kabinet, dat is een administrateur?
Dat is een directeur, hè, denk ik. Dus dat is administratie. Ja, ik denk niet dat een kabinet is. Die is wel kabinetschef geweest, denk ik. Ja, hè, want er is heel vaak zo'n draaideurpolitiek.
Ja.
Mensen dan in administratie worden gecatapulteerd. Vanuit. Maar je zou het eens moeten kijken. Het is sowieso N-VA, hè. Dat is geen... dat is zuiver N-VA-signatuur.
Ja, zoals...
En dan, daarnaast is Filip Muiters aangeschoven in de raad van bestuur van Antwerp.
Oké.
Okay. Filip Muiters, ook N-VA. En daarnaast Jacques van der Meijden van Port of Antwerp. I kid you not.
Oké. Okay. Dus dat is de CEO dan van de haven
van Antwerp? Van Port of Antwerp, ja. Dus dat is eigenlijk ongelooflijk dat je ziet dat zo'n bouwbedrijf via eigenlijk een voetbalploeg zo nauw kan gaan beginnen samenzitten met echt de absolute key spelers in allerlei andere dossiers. Hè. Ruimtelijke uitvoeringsplannen, Oosterweel, weet ik veel wat allemaal. Filip Maters bijvoorbeeld ook financiering, hè, want die heeft heel lang PMV. Ik weet niet dat hem er nog altijd voor verantwoordelijk is. Maar die heeft heel vaak aan de geldkraan gezeten. Hè.
Ja.
Dat is echt niet te schatten.
Is dat het portefeuillemaatschappij in Vlaanderen? Dat is een investeringsvehikel?
De participatiemaatschappij in Vlaanderen, ja. Maar herinner u bijvoorbeeld, Ineos wordt deels gestudeerd via PNV, hoewel dat het er helemaal niet voor gemaakt is.
Ja.
Het is dus een heel rare constructie en dat heeft Filip Maters geregeld. Dus dan zie je direct ook eigenlijk heel veel van wat daar aan het gebeuren is, heeft met elkaar te maken. Dat is een handvol van dezelfde spelers. Dezelfde dossiers. En dat zijn de ene belangenvermenging na de andere. Maar in dit geval is het wel heel duidelijk dat ja, een ruimtelijke uitvoeringsplan tegen de Oosterweel. En dan zie je gewoon een directeur van omgeving hop, in een voetbalraad van bestuur gaan zitten. Het is alsof dat men een heel de affaire met Fornuis geïnstitutionaliseerd heeft. En men verbergt het zelfs niet meer. Die mannen zeggen gewoon, we gaan elkaar elke zondag zien bij de voetbal. En onze volgende zaakjes voorbereiden. En daar lijkt het wel heel sterk op natuurlijk.
En is dat nu vooral een NVA-zaak? Want er was een of andere... Ja. Was het nu een overheidsinstelling of zo met bestuurders? En het was zoiets dat, het ontschiet mij nu wat het was, maar 12 van de 14 bestuurders of waren van NVA, dat ik mij verwonderd. Dat is toch niet normaal dat ook de coalitiepartners dat...
Ja, maar dus ze hebben... Eigenlijk heb je in het Antwerpse heb je twee beleidsdomeinen die compleet gedomineerd worden door NVA. Dat is alles wat met vergunningen en bedrijfsvergunningen in het algemeen te maken heeft en alles wat met vastgoed te maken heeft. Dat zijn eigenlijk de twee, wat wil zeggen, bodempijlers. En van voor naar achter, van de milieuminister over de deputatie in Antwerpen, de schepenen, allemaal NVA's in een rechte lijn. En ja... Je kunt dat niet anders zeggen. En in vastgoed is het quasi hetzelfde.
Ja, iets helemaal anders. Doet mij er nu opeens aan denken. De mobiliteitsregio. Dus dat fameus instrument van de gemeente. De 35 gemeenten, wat het is. Van Antwerpen en omgeving. Je hoort daar niks meer van. Hè? Ja, is dat Conkennis? Dus de schepen van mobiliteit. Maar ik hoor er vooral heel weinig van. We zijn bijna 2022. Er hing een grote shift mobiliteitskomming in tegen 2030.
Ja, Rutteplan 2030, dat is helemaal een farse. Dat was zo gezegd een samenwerking tussen de burgerbewegingen en dan de overheid. Maar in de praktijk heeft Conkennis gewoon dat allemaal naar zich toegetrokken. Het proces daar, ja, ik heb al een tijdje niet meer... Want ik werd er zo ziek van dat ik eruit ben gestapt. Maar... er werden dan elke keer plannen voorbereid op basis van de feedback, zeg maar, van de deelnemers in dat proces. En vervolgens dan zag je gewoon de hand van het kabinet van Conkennis dat veranderen. Dat gaan we niet doen.
Die invisible hand. Ja.
Ja, absoluut. En openlijk, hè. En dan kan hij daar vrolijk zeggen van dat gaan we zeker niet doen, dat gaan we wel doen. Dus je zag gewoon... pure machtspolitiek in Rutteplan 2030, waar natuurlijk haak staat op het idee dat we het samen zouden gaan doen, hè, civiele actoren samen met de overheid. Ja, nee, totaal niet. En dat is natuurlijk, heel dat proces is daardoor, dat is vormelijk dood. Want als er geen onafhankelijke burgerbewegingen niet meer echt aansluiten, omdat iedereen het beu is. En het enige wat je daar nog hebt, is wat mensen... meelopers en voor de rest administratie, dan weet je dat je eigenlijk een tijd aan het verdozen hebt, want dan is het gewoon het kabinet dat de plannen maakt en klaar. En that's how it should be volgens Conkennis, hè. Hij bepaalt eigenlijk gewoon hoe dat het met mobiliteit in Antwerpen moet doen, zonder enige inspraak en trouwens ook zonder enige rationele onderbouwing, hè, want het is gewoon een totaal soepje in Antwerpen natuurlijk. Ja. Het zal nog wel een tijdje blijven. Helaas.
Nu is het niet een beetje zo dat... hoe zit het eigenlijk... terug naar PFAS. Hoe zit het met die commissie daar?
Ja, het blijven in werk doen. Is ook natuurlijk een politiek orgaan. En daar moet je niet flauw over doen. Ze hebben veel boven gehaald. Dus het is een beetje een gemixt proces. Ik vind dat de laatste tijd... dat ze toch wat strengere vragen beginnen te stellen. Maar... het is met name gericht naar 3M. Hè. De favoriete hobby van de commissie, met name de meerderheidspartijen daarbinnen, is het proberen van de verantwoordelijkheid voor geldige chaos zuiver bij 3M te leggen. En eigenlijk zie je heel duidelijk dat ingrijpen in de Oosterweel of dat potje echt openbreken, dat is zeer, zeer moeilijk. Je ziet dat ook in die debatten in de commissie, je ziet dan in de oppositie wel een vraag komen of zo, maar dan vanuit de meerderheid direct gaan ze in de verdediging. Ja, en die bodemnormen, dat is toch wel veilig. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Want het zou zogezegd een onderzoekscommissie moeten zijn. Maar als het over de Oosterweel en heel dat potje gaat, dan is dat duidelijk niet zo. Wat is de status daar? Voor zover ik het begrijp, zou men nu ergens de politieke verantwoordelijkheid gaan aan de tand voelen. Dus dat betekent, denk ik, dat we Joke Schouwvliegen en Ben Weitz er gaan zien zitten. Wat ongetwijfeld gepaard gaat gaan met de meest onwaarschijnlijke politieke spin die we in 20 jaar hebben mogen zien in dit land. Maar het zal wel weer vuurwerk geven en het zal wel weinig resultaat opleveren. Ik denk dat als we iets zullen zien in PFAS-verhaal, dat het allemaal vanuit rechtszaken zal moeten komen en dat het allemaal vanuit de onderkant, het is vanuit burgers en organisaties zal moeten komen. Want
geraken de mensen niet een beetje beu? Geraken de mensen niet een beetje beu? Want er is nieuws en ja, het blijft zo verder kappelen. Jullie zijn er natuurlijk echt mee bezig, maar is dat niet het risico dat, dat de discussie te lang duurt en men blijft met die commissie, is alles een beetje geparkeerd en ondertussen vergeten de mensen het of geraken het gewoon?
Ik weet dat niet. Ik denk dat is een beetje een doodwonder. Ik denk dat vooral de pers een heel kleine aandachtspannen heeft. Ik heb veel mensen die het dossier aan het volgen zijn op Facebook. En om eerlijk te zijn, ik merk daar helemaal niet dat mensen het verhaal beu zijn. Ze willen echt wel weten wat er aan het evolueren is. Want iedereen is gewoon aan het wachten tot als er iets gebeurt. Dus ik ben het er niet 100% mee eens. Bij de pers is dat zeker wel zo. Die hebben dan zo weer eens het nieuwe dossier en zo. Maar gegarandeerd, hè, op het moment dat je in de onderzoekscommissie bijvoorbeeld de politieke verantwoordelijkheid kan schuiven, dan zal je zien dat de pers, hè, want dat doen ze heel graag, he said, she said, verslaggeving.
Ja.
En wie is er aan het winnen in de onderzoekscommissie, hè, dan gaan we zo'n berichtgeving wel zien. Maar dat komt in golven. Hè. Ja, ik denk dat PFOS is en zal gewoon het grootste milieudossier blijven. Eigenlijk is het nog maar een half jaar bezig, bij wijze van spreken.
Ja, wat u zegt, doet mij denken aan Van der Straten, de Mier, in de knak nu, van de ene dit en de andere dat. En dat doet mij ook denken, want we hadden het daarnet met Jos Raamakers van Natuurpunt over stikstof en zo. En ik was dan gisteren aan het zoeken naar de emissies. En ik dacht toen ook aan INEOS. Wat gaat de nieuwe fabriek, wat gaat die daar uitzonden? Ik kom natuurlijk weer terug bij jou, Thomas Goorden. Ja. En ik vond toevallig ergens, ik weet niet meer op welke site of link dat was, mails die jij gestuurd had naar de overheid, denk ik, met de vraag van beste mensen, wat zal de stikstofuitstoot zijn van dit bedrijf?
Dus
van Project One, dat was ergens begin 2019, denk ik.
Dat zou goed kunnen, ja.
Herinner je dat nog? En heb je daar eigenlijk antwoord op gekregen ooit? Want dat moet toch wel in het milieueffectenrapport staan dan?
Nee, dat denk ik niet, want het hele punt was dat zogezegd al die plannen toen nog in ontwikkeling waren. Hey, herinner u de oorspronkelijke aanvraag die ze gedaan hadden, was gewoon een ontbossing. Er stond niks aan echte cijfers van die fabriek in en dat wouden ze ook niet vrijgeven. Dus daar, ja, ze hebben ook heel, heel hard gewerkt om te proberen van de milieuproblematiek die plasticfabriek gaat veroorzaken, van die te minimaliseren.
Ja, wacht eventjes. Dus je zegt dus, er zijn dus die fabriek moet gebouwd worden en om die te kunnen bouwen, dat braakliggend terrein, daar is ondertussen een bos opgegroeid, moet dat bos gekapt worden. En er is ik heb inderdaad een milieueffectrapport gevonden in verband met de kap van dat bos. Maar je zegt is er dan geen milieueffectrapport voor de fabriek zelf gemaakt?
Oorspronkelijk niet, hè. Nee. Dus onze vorige procedures die we trouwens gesproken hebben, die gingen alleen maar over de ontbossing. Was een soort preventieve ontbossing voor mocht er een fabriek op komen. Daar kwam het een beetje op neer.
Vandaar jouw vraag van wat is het milieueffect, de vervuiling gegenereerd door die fabriek zelf. Ja.
Dat kon dus niet beantwoord worden, hè, want ze hadden het zelfs nog niet. En dat was de kern van ons toenmalig legaal argument. Dat kan je natuurlijk niet doen, is een bos kappen zonder dat je nog maar weet wat de milieueffecten van het totale project zal zijn. Dat is trouwens nog altijd zo, hè, want ze knippen nog altijd allerlei effecten uit dat project weg, maar dat zal je wel zien als we onze volgende procedure weer inzetten. Maar het is wel zo dat wat er nu veranderd is dat INEOS wel een volledige MER gemaakt heeft. Dat betekent dat hier wel de fabriek in beschreven staat. En nu staan er wel tonnages bij van stikstof en CO2. Maar dus dat is al een heel grote overwinning, maar dat komt allemaal voort uit het feit dat we die ontbossing gestopt hebben. Hè?
Ja, is dat nog altijd publiek? Is dat nog altijd publiek? Want Jos Raamakers die zei mij, het is maar zolang het openbaar onderzoek bezig is, dus één maand dat publiek staat, zo'n milieueffectrapport, daarna verdwijnt het weer achter slot en grendel.
Ja, de milieueffectrapportage, dat is inderdaad merkwaardig genoeg. Denk ik dat je op de omgeving uitzet, daar op een gegeven moment naar kunt kijken. Uiteraard hebben we dat wel. Hè.
Ja, oké. Okay. Hebben jullie eigenlijk bekeken, want ja, we zijn een beetje aan het uitlopen, maar bon.
Ja.
Hebben jullie eigenlijk bekeken wat dus de milieu-impact is? Er is natuurlijk geen elektriciteitscentrale, dus dat is logisch dat veel minder vermogen, veel minder energie die verbruikt. Dus,
we hebben er al wel naar gekeken. Er zijn enorme problemen nog. Dat is eigenlijk de basis. Een van de grootste problemen, want ik kan er veel op noemen, is gewoon CO2. Dus mijn klimaatdoelstelling. In Vlaanderen, we moeten minder CO2 ook initieel gaan uitstoten. Maar die fabriek gaat compleet in de andere richting. Die voegt natuurlijk een enorme hoeveelheid CO2 aan de uitstoot toe. Mm-hmm. En wat is echt wel super maf, de administratie heeft eigenlijk gezegd, dat is lastig, maar weet je wat? We doen een voorwaarde en de voorwaarde is dat je binnen de 10 jaar moet die fabriek klimaatneutraal zijn. Dat is eigenlijk wat het advies was vanuit de administratie. Want die zeggen ook, ja, anders dan gaan we problemen hebben met onze klimaatdoelstelling. En wat heeft de deputatie gedaan? Het is de vergunningverlener. Die heeft gezegd, nee, ze moeten proberen om klimaatneutraal te zijn over 10 jaar.
Okay, dat is niks.
Maar er zit dus geen bindende verplichting in. En dan voel je direct van, iedereen zijn voeten aan het spelen. Dat is toch maar de basis.
Ja, denken, 10 jaar geleden was er wel een plan om een kolencentrale te bouwen. Iedereen is dat blijkbaar vergeten. Een kolencentrale van 1000 of 1100 megawatt, die ging 6 miljoen ton CO2 uitstoten. En die ging carbon capture, dus CO2-opslag, klaar, ready zijn. Wat eigenlijk betekende gewoon dat ze een half hectare terrein reserveerden om daar uiteindelijk niets te doen. Ja.
Dat is exact hetzelfde. In Engels is CO2 capture ready, maar de praktijk is gewoon dat die CO2 capture, dat is dus afvangen van CO2 en dat dan in de Noordzee gaan opstaan, dat is fenomenaal duur. Het is technisch waarschijnlijk wel mogelijk, maar de grote vraag is wie gaat dat betalen? En dan zit je eigenlijk met het probleem dat de enige manier om dat te laten werken is als de overheid dat allemaal gaat betalen. En dat zijn dus eigenlijk geen rendabele fabrieken, zijn de conclusie waar je moet toekomen. Ja. Want als het rendabel zou zijn, dan zouden ze natuurlijk gewoon zeggen, ja bon, en ondertussen bouwen die CO2-pipeline en blablabla. Hoppakee, en we gaan nog wel miljarden ophalen, want het zal wel geld opbrengen. Maar dat is niet zo. Ineos investeert zelf niet in die CO2-pipeline, en die gaan dat zelf niet bouwen. En dan doet de overheid alsof het wel vanzelf zou gebeuren. Maar vergis u niet, dat kan alleen maar gebeuren door een onwaarschijnlijke hoeveelheid overheidsgeld, die eigenlijk een pure subsidie is voor de fossiele industrie.
Ja, ik heb er wel wat zicht op. In Nederland zijn er toch al een stuk of 3 projecten en het is een beetje een gemengd, want dus de subsidie hangt af van de CO2-prijs. En die is nu sterk aan het stijgen, dus eigenlijk de subsidies vanuit de overheid zullen, als de CO2-prijs hoog blijft, wel enigszins meevallen. Niks zijn, maar... omdat ze dus minder CO2 uitstoten en die dan in de grond steken, zou het dan, als aan 80 euro per ton, waar we nu al zitten van de CO2-kost, zou de hoeveelheid subsidie eigenlijk nog zijn geluk, bij wijze van spreken. Ja.
Wacht even, want het is een marktwerking die ik al moeilijk kan volgen.
De subsidies zijn, dus pak nu het, ja, we gaan dan beginnen afsluiten, maar om te eindigen, dus pak nu dat het, om die CO2 op te vangen en weg te stoppen, dat het 100 euro's per ton kost, per ton CO2.
Ja, ja.
En,
ja, ja.
En wat de overheid zegt van, ja kijk, jullie betalen die 100, en wat wij gaan bijpassen, wat wij de overheid gaan bijleggen, is het verschil tussen de marktprijs van de CO2 en die 100. Dus als de marktprijs van de CO2 80 is, ja, dan moet de overheid maar 20 bijbetalen. En als die 20 is, dan moet de overheid 80 bijbetalen per ton. Dus,
maar eigenlijk zeg je dat nog altijd hetzelfde. Want het is...
Er is een subsidie.
Die voet is helemaal nog niet bepaald. Hè, van hoeveel bedrijven zouden moeten gaan bijdragen. En het risico is dat hier op zeer Vlaamse wijze zou gaan gebeuren. Alleen maar als de overheid heel veel van de...
Thomas, de projecten in Nederland daar, die ze in de pijplijn zetten, daarover zijn er wel duidelijke budgettingen klaar van hoeveel het zal kosten. Hè. Ik weet een raffinaderij niet zo ver van. Dat is een aantal 100 miljoen die nodig zijn. Die prijzen zijn berekend. Hè. En dus die projecten zijn... En wat de overheid...
Ja, dat is niet mijn argument. Nee, het gaat erover wie pikt die kost op. Dat is er in Vlaanderen helemaal niet bepaald, hè. In Nederland heeft men daar wel afspraken over. Je spreekt zelf
over inderdaad, ik heb het over Holland. Hier in Vlaanderen hebben we dat, voor zover ik weet, helemaal
staan. Maar in Nederland is dat veel interessant. En trouwens, in Duitsland ook zijn ze veel rationeler in heel de discussie rond CO2. En is al lang wordt er afgevraagd van, ja, hoe kunnen we bepaalde technologieën gebruiken eigenlijk om die markt in de juiste richting te duwen. Mm-hmm. Maar dat is niet wat er hier in Vlaanderen gebeurt, hè. Hier wordt CO2, theoretische afhang van CO2, gebruikt eigenlijk om projecten te bouwen dat eigenlijk nog niet eens van geweten is dat die financieel rendabel gaan zijn onder staatssteun. Of misschien weten ze het wel, maar zien we het niet. Hè? Want herinner u, er is een garantie van 500 miljoen voor Project One vanuit de Vlaamse overheid. En we weten eigenlijk niet wat de precieze afspraken daar rond zijn. Dus dat is ook iets wat ik altijd wel gezegd heb van, mensen, let op. Want de overheid heeft 3 maanden lang zitten onderhandelen met Ineos over de afspraken rond de 500 miljoen. Dat ging niet alleen maar over het bedrag, hè, mannen. Dat gaat ook over andere dingen. En we zien eigenlijk, niemand weet, ook niet binnen de overheid, of de oppositie, of weet ik veel wat dan toch tenminste, binnen het parlement, weet niemand wat de echte afspraken zijn met Ineos. Want die afspraak wordt gewoon geheim gehouden. Ja. En dat is, denk ik, heel erg gevaarlijk.
Dat is systematisch. De deals, ook met de luchthaven bijvoorbeeld. Ja.
Okay. Ja, we weten dat er een deal is. We weten dat er 3 maanden aan gewerkt is. Maar niemand weet wat erin staat. Zelfs het bedrag is een schatting. Hè? Uh-huh. Omdat het in bepaalde begrotingen, denk ik, eruit gevist is. Maar niemand heeft in die... En dus dat is het ultieme te lekke document. Ik weet niet of er allemaal meeluisteren is, maar ik zou dolgraag afspraak tussen de Vlaamse overheid en Ineos op vlak van die garanties, de fameuze memorandum of understanding, ik zou heel graag willen zien. Dat is trouwens ook maters, hè. Heel duidelijk, dat is wat hij gedaan heeft.
Ja. Goed, we gaan eruit gaan. We zijn 40 minuten bezig. Ik denk dat we gewoon de volgende keer misschien minder lang moeten wachten om terug contact op te nemen. En voor alle tijd, zeker in verband met de zaak bij de Raad van State natuurlijk, waar we naar uitkijken. Goed, dank u wel, Thomas, voor uw toelichting. En tot de volgende keer ongetwijfeld.
Dat is fijn te horen.
Ja, dag.